Ja, en dan speel je de halve finale tegen Brazilië in de basis. Ja, ja, dat is gewoon kippenvel. Als je daar dan staat, heb je wel even het idee van, oké, dit is dus waar je het al die jaren voor gedaan hebt.
Welkom allemaal bij het multimediale project. Je vindt ons echt overal terug. WK-gangers, waarin wij praten met een Limburger die in welke hoedanigheid dan ook WK-voetbal heeft meegemaakt. We zitten in de recreatiezaal van L1. Die is geschikt voor allerlei spelletjes. Maar je vindt ook wel eens leden van de hoofdredactie terug die even in een papieren zakje moeten ademen om rustig te worden.
Oh.
Aan deze kant Jelle Kleine, het voetbalgeweten van de L1-redactie en van de familie, mag ik verklappen. En aan deze kant, Boudewijn Zende. We hebben altijd geroepen, een van de twee Maastrichtenaren die hier binnen mag komen. Hij zit er achter de schermen, René Bergers, die alles wat u hier ziet en hoort heeft geregeld. Dus dikke dank daarvoor. En dan hebben we de Maastrichtenaar meteen allemaal gehad. Boudewijn, welkom. Leuk dat je er bent. 50 interlands ongeveer. Ik probeer even de VI uit de jaren door te splitten.
Nou, ja? Het waren er 54.
Nou, alsjeblieft. Ja, en een rijtje clubs waar een paar te hik van krijgen. Ik denk een van de mooiere carrières die je kan opsommen, die je kan dromen. Ja, die heb jij doorleefd, dus dat is heel mooi. We gaan het met name hebben over het WK 98. Dat zul je begrijpen, maar wat verder ter tafel komt, alles is welkom. Het is leuk dat je er bent. Alles een beetje neo-international. Hè? Je was er een jaartje bij, denk ik, toen we dat toernooi ingingen.
Ik kwam in april 97 bij het Nederlands elftal. Ja. Dat was net na de EK 96. Toen was natuurlijk al van alles gebeurd. Hiddink was nog altijd bondscoach. Mm. En ik weet nog goed, ik zat bij PSV. En in die tijd had je nog geen mobiele telefoons. Dus in het trainerslokaal stond een telefoon. En de jongens kwamen naar me toe. Ze zeiden, er is een telefoon voor jou in het trainerslokaal. Ja, dan in die tijd had je natuurlijk ook wel voetbalhumor. Dus ik was natuurlijk al even twijfelen of dat wel klopte. En uiteindelijk ging ik naar de telefoon toe en dan bleek dat het Hiddink aan de lijn was. En die zei dan dat geselecteerd was voor de Interland tegen San Marino. En tot op dat moment twijfel je nog steeds of er niet toevallig iemand aan de andere kant van de lijn een geintje aan het uithalen is. Maar ik was natuurlijk blij verrast dat ik geselecteerd werd voor het Nederlands elftal. Ik had natuurlijk wel de jeugd al, alle Nederlands elftal teams doorlopen. Ik speelde al bij Jong Oranje. Alleen ik was natuurlijk als Benjamin werd ik toegevoegd aan de selectie. Die uiteindelijk dus in 98 ook naar de WK ging.
Die debuut Interland in San Marino. Jij weet het misschien niet meer, maar wij spraken elkaar destijds op Schiphol. Vlak voor jullie vertrek. En ik heb het even teruggekeken. Jij was vrij overtuigd van het gegeven dat je speelminuten zou krijgen, minimaal. Maar je startte in de basis. Was je toen al zeker van die basisplaats? Want er waren niet zoveel linksbuitens, hè?
Nee, ik denk niet dat ik zeker was van mijn basisplaats. Tuurlijk waren er andere linksbuitens. Ik kan er natuurlijk Mark Overmars, Peter Hoekstra. Dat waren natuurlijk ook jongens die aan de linkerkant speelden. Maar ja, misschien was het een bepaalde overtuiging dat ik minuten zou gaan maken. Ik weet ook dat mijn vader, die werkzaam is geweest bij de NOS, 35 jaar, dat hij op dat moment ook uitgenodigd werd door de NOS om bij mijn mogelijk, oftewel, debuut te zijn. Maar ik moet ook toegeven, natuurlijk San Marino is natuurlijk niet het affiche waar iedereen heel erg warm van wordt.
En waar je wilt blijven hangen uit.
Nee, en het was natuurlijk een uitwedstrijd en een heel klein stadionnetje. Volgens mij hadden ze alles opgezet met stijgers om wat extra tribunes bij te bouwen. En wij wonnen uiteindelijk volgens mij iets met 6-0. Maar ja, ik had toch wel een redelijk aandeel met 3 assists volgens mij. En ik schoot zelf nog een keer op de lat. Dus dat kan ik me nog wel herinneren van mijn debuut. En natuurlijk, aan het eind van de wedstrijd in het kleedlokaal krijg je je haasje.
Ja.
Dus dat is wel altijd een speciaal moment natuurlijk.
Hoe gaat dat? Stel het eens even mee. Nou, ik hoor het altijd, maar hoe het nou gaat, weet ik niet.
Ja, eigenlijk vrij simpel. Dus je komt in het kleedlokaal en iedereen natuurlijk blij met de winst. En dan wordt het even stil en dan is iemand van de bond.
Oh, er komt een stropdas binnen.
Die komt even binnen en die heeft dan een haasje bij zich. En dat is dus een speldje, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dan krijg je een speldje overhandigd voor het feit dat je eerste Interland hebt gemaakt. Met de wens dat er nog velen zullen volgen. Ja, zo gaat dat eigenlijk wel.
En jongens klappen dan even.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En volgens mij moet je ook speechen of je moet nog even wat zeggen.
En dat haasje staat nu ergens in Huizenzende?
Die heb ik al elke dag op.
Ja.
Nee, dat staat ook nergens. Nee, ik ben wat dat betreft niet zo'n etaleerder, noem ik het maar even.
Ligt ergens in een lade of zo.
Ergens in een lade ligt bij de andere dingetjes. Ja.
Nu kwam je dus bij die groep. Die kwamen zo'n beetje uit dat EK96. We kunnen ons nog wel herinneren dat het een beetje turbulent EK was. Davids, een hele rel nog en zo. Was daar nog iets van te merken in die groep?
Ik heb daar zelf nooit zo heel veel van meegemaakt. Maar ik kan wel de sprong maken eventjes richting bijvoorbeeld het toernooi. Is dat... er waren best wel jongens die wilden graag behandeld worden door Leo Echtold, de fysiotherapeut. Maar die zat niet in de staf, zeg maar. Dus Hiddink, die had het vrij goed aangepakt. Die zei gewoon, ja goed, ik wil dat mijn spelers fit zijn en dat ze blij zijn. En als ze zich dan willen laten behandelen door iemand anders die niet bij de groep zit, dan kan dat, maar niet bij ons. Dus tijdens het toernooi had Leo Echtold met zijn fysiopraktijk, die hadden een kamer in het hotel naast ons hotel. En dan af en toe gingen spelers even naar de overkant. Ja, Hiddink die liet dat allemaal gebeuren. Want er was natuurlijk eigenlijk mijn doel. En dat is wereldkampioen worden. Heel veel jongens kende hij natuurlijk al vanuit de competitie. En als je het dan hebt over de jongere gasten. Ja, die kende hij natuurlijk al van Jong Oranje en zoiets allemaal. Dus als je het dan hebt over Kluivert en Seedorf. Dat zijn natuurlijk jongens die kende hij al. En... types als David, ja, daar had ik ook een bepaalde klik mee. Omdat David was natuurlijk een beetje een straatvoetballer. En ik was ook een speler die van een actie hield. Dus dan heb je altijd wel iets meer klik met elkaar. Dan dat je bij wijze van spreken een tegenbol bent qua misschien karakter of qua... spelopvatting.
Maar word je ook getest als je erbij komt? Ik kan me voorstellen dat zo'n kern in zijn groep toch denkt, hey, daar komt hij. Dan gaan we toch eens even kijken.
Dat durfden ze niet.
Ja, hij had natuurlijk een
zwarte band. Zwarte band, judo, ja. Kijk, dat is dan weer het voordeel. Ja. Ja, ik heb natuurlijk eerst dan judo. En die jongens, wat ik al zei, is vanuit de Ajax kende mij natuurlijk ook wel.
Ja.
Ik ben ook wel eens mee geweest op zo'n voetvolleytoernooi. En daar heb ik toen samen met Philip Cocu gespeeld. En volgens mij echt letterlijk alle prijzen die er te winnen vielen mee naar huis genomen. Dus nee, je wordt dan niet meer, je wordt dan niet meer echt getest.
Misschien wel mooier nog om een toernooi in Europa te spelen in een echt voetballand. Nu komen ze op de gekste plekken natuurlijk. Dat was toen toch wat meer korte afstanden relatief.
Ik moet zeggen dat wij ook het merendeel van onze wedstrijden allemaal in Zuid-Frankrijk hebben gespeeld. Dus dat maakte het ook wel leuk. Volgens mij was het ook omdat wij eerst in de pool werden, bleven we ook in Zuid-Frankrijk. Nou, dat wilden we heel graag, want we zaten in Monaco, dat was ons basecamp.
Ja.
Nou ja, wij wilden daar natuurlijk niet weg, want dat was fantastisch. Daar gebeurde uiteindelijk natuurlijk zoveel leuke dingen, ook naast het voetbal, waardoor je dus naar elkaar toe groeide. Het bekende verhaal misschien, maar we hadden zelfs de gelegenheid om een keer in Monaco op stap te gaan naar een discotheek. En later bleek daar, of later, op een gegeven moment was er een menigte binnen. En er was iemand aan dansen op de vloer. Maar er stond een hoop bescherming omheen. En dat bleek dus Whitney Houston te zijn. Nou, er mocht er maar één met Whitney dansen. En dat was dan Patrick Kluivert. Dus dat zijn verhalen. Die neem je mee. Maar dat neem je ook mee als groep zijnde op dat veld. Weet je wel, je groeit echt naar elkaar toe tijdens zo'n toernooi. En dat was het voordeel natuurlijk. Dat er ook nog niet zoveel social media was. Dus wat dat betreft kon er nog wel relatief veel. Maar ook dat is belangrijk voor het teamproces, zeg maar.
Ja.
Want uiteindelijk moet je... Ja, je zit, als het goed gaat, zit je 5 weken met elkaar opgescheept. En ja, dan moet dat maar klikken, die hele periode.
Als we even teruggaan naar de voorbereiding op dat toernooi. Dat was in Hoenderlo, waar jullie in eerste instantie bij elkaar kwamen. Jij ronde daar je transfer naar Barcelona af.
Ja, nou... Die...
Of in ieder geval, dat was al afgerond, maar dat werd daar publiek.
Ja, wij hadden volgens mij tussen twee trainingsmomenten in, hadden we 2 of 3 dagen vrij. En toen ben ik naar Barcelona geweest om het af te ronden. Barcelona wilde inderdaad voor de WK de deal rond hebben. En ik denk PSV uiteindelijk ook.
En jij zelf ook.
Ik had nog 1 jaar te gaan bij PSV. En ik moet zeggen dat het voor mezelf waarschijnlijk niet zo heel veel uitmaakte of het nou voor de WK was of na de WK. Maar goed, ik had natuurlijk wel... oren naar om bij Barcelona te gaan tekenen. En het is ook waar dat als dat eenmaal gebeurd is, dan is natuurlijk ook dan is die druk van de ketel. En dan weet je ook wel wat je te wachten staat na zo'n WK. Want uiteindelijk kom je natuurlijk op zo'n WK een aantal spelers tegen die je na de zomer in het kleedlokaal gaat treffen. Ja.
Kende jij je plek in die selectie?
Ja, en tijdens zo'n toernooi gebeuren er natuurlijk ook dingen. En ik noem maar iets, in de eerste wedstrijd tegen België viel ik in. Ja. Nou, tweede wedstrijd tegen Zuid-Korea viel ik in. Nou, dan weet je dat je daar heel dicht tegenaan zit. Derde wedstrijd Mexico viel ik niet in. En op een gegeven moment krijg je niet de tussenronde, maar kom je uit die groepsfase en dan wordt het heel spannend.
Joegoslavië.
En dan speelde Joegoslavië. Ja, dat was nog heel lang, bleef dat 1-1 tot letterlijk 90ste minuut. En dan scoorde Davids de 2-1. Nou, dan heb je het gevoel dat je wellicht in de verlenging erin had gekomen.
Ja.
Nou, dat gebeurde dan ook niet. Dus Argentinië, daar zit ook wel een aardig verhaal aan. Arthur Newman, die stond linksback. En op een gegeven moment, Arthur Newman is aan het zwaaien naar de bank. En die wijst naar zijn benen, naar zijn schoenen. Dus de materiaalman, die is het kleedlokaal ingegaan. Die is andere schoenen gaan halen voor Arthur. En die rent dus helemaal dat veld om. En die komt aan de andere kant bij Arthur. En die komt met een paar andere schoenen. Hij zegt, Arthur zegt, ik heb helemaal niks met mijn schoenen. Ik heb kramp, ik moet eraf. Dus die weer terug. Nou, ik stond aan de zijlijn. Letterlijk om in te vallen. De bordjes van de vierde official, die waren al in de hand. En Arthur pakt op dat moment zijn tweede gele kaart. Dus dat wordt rood. Waarop Hiddink naar mij kijkt en zegt,
Sander, kom maar zitten.
We gaan het nog even aankijken, even wat anders doen.
Ja.
Dus zo, in plaats van invallen tegen Argentinië, zat ik weer op de bank. En ja, niet veel later was het verhaal natuurlijk rondom Ortega en Van der Sar. Dus kreeg Argentinië ook de rode kaart, dus toen was het 10-10. En wederom eigenlijk net voor het verstrijken van de reguliere speeltijd, ja, dan krijgen we natuurlijk het bekende commentaar van Jack van Gelder, die zegt, ik heb zo'n gevoel dat wij de halve finale gaan spelen. En 5 seconden later heb je de paas van Frank de Boer op Bergkamp, die hem uiteindelijk in de kruising schiet.
Ja,
dat zijn onvergetelijke momenten. We gaan nog verder. En dan krijg je dat Newman dus geschorst is. Ja, en dan merk je al heel snel dat op de training dat ik dus de speler zou zijn die niet linksback ging spelen, maar weliswaar linksvoor. En ik, volgens mij, Philippe Cocu ging richting linksback. En
had dat er ook nog mee te maken omdat
Bogarde brak zijn enkel op de training in een klein partijtje 4-4, waar ik natuurlijk naast stond. Hij wil eigenlijk schieten over zijn standbeen heen. Maar zijn standbeen blijft staan en je hoort een harde krak. Ja, en toen lag de enkel 90 graden aan de zijkant.
Ja.
Dus dat gebeurde ook nog. Ja, en dan speel je de halve finale tegen Brazilië in de basis. Ja, dan sta je in zo'n... dan kom je het stadion binnen. En ik had het net al over gehad. We zitten natuurlijk in Velodrom in Marseille, waar we al 3 wedstrijden gespeeld hadden. En dan is dus echt de helft van het stadion helemaal oranje. En die andere helft is volledig Canary Hill van Brazilië. Ja, dat is gewoon kippenvel. Als je daar dan staat en je hoort dat volkslied, dan heb je wel even het idee van, oké, dit is dus waar je het al die jaren voor gedaan hebt, om hier te kunnen en mogen staan.
Jij zat dat toch, of niet?
Ja.
Dat heb je betaald voor het kaartje? Zwarte markt, denk ik, of niet?
Brazilië was zwarte markt, ja. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
Honderden guldens toen.
Ik denk 250 gulden.
Moet hij thuis nog vertellen? Laat maar even ophangen.
Nee, is niet erg.
Maar dat, nee, maar gekkenhuis, ja.
Maar komt dat besef, zeg maar, want dat wil ik vragen, op het moment dat je in die line-up staat? En is dat dus totaal anders dan op het moment dat je in zo'n eerste groepswedstrijd mag invallen?
Dat was wel anders. Ik heb het wel echt gevoeld bij die halve finale.
Ja.
Kijk, natuurlijk, invallen tegen België op een WK is leuk. Maar dat heeft niet hetzelfde. Dat had bij mij nog niet dezelfde prikkel als gewoon in de basis starten tegen Brazilië. In de halve finale. Dat was wel heel speciaal natuurlijk. En ja, daarna start ik ook weer voor de derde, vierde plaats. Alleen was het toen niet op links, maar op rechts. Tegen Kroatië. De troostfinale.
Ja.
Dus ja, je merkt wel dat je dus een andere... Ja, ik zou bijna willen zeggen dat je gedurende het toernooi een iets andere status krijgt. En als je die lijn dan helemaal doortrekt, ja, dan was je in 2000 gewoon basisspeler. Dus ja, je hebt je wel
ontwikkeld. Ontwikkeld. Ja, zit er eigen lijn in.
Binnen de groep.
Heb je rechtstreeks contact met Hiddink tijdens zo'n toernooi? Of gaat dat via de assistenten die er toen waren? Rijkaard was assistent, Erwij Poeman, Neeskens.
Eigenlijk beide. Alles. Je hebt contact met Rijkaard, je hebt contact met Koeman. Ik moet zeggen dat ik in die tijd ook een heel goed contact had met Neeskens.
Ja.
En Hiddink, die staat dan misschien wel iets verder weg, zeg maar. Maar dat is toch bijna altijd, hè? Dat een hoofdtrainer
toch afstand,
net iets meer afstand heeft dan de assistenten. Die zwermen een beetje door die groep heen. Die hebben allemaal wat contacten met, ja, ik wil nog niet zeggen groepen, hè? Maar nou, iedereen heeft zo zijn spelers waar je iets makkelijker contact mee hebt. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld zo'n Rijkaard, heb ik natuurlijk de EK 2000. Nou, een fantastische relatie mee. Dus dat klikte misschien in 98 ook, maar misschien ja, iets anders dan in 2000. Maar ja, daar heb ik ook hele warme herinneringen aan als bondscoach, zeg maar.
Ja, want volgens mij Rijkaard en Koeman, die waren er bijgehaald door Hiddink als een soort oneerbiedig gezegd stagiairs of beginnende trainers?
Nou, dat waren beginnende trainers toch. En misschien dat ze bezig waren met papieren of dat ze die al hadden. Of misschien in die tijd hadden ze die gekregen.
Naar aanleiding van hun carrière.
Ja, dat kon nog, hè. En dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is bloed, zweet en tranen om aan een papiertje te komen.
Merkte je dat zij wel trainers waren? Trainers in de dop?
Ja, dat vind ik op dit moment best moeilijk te zeggen. Omdat zij... kijk, wat je niet moet vergeten is dat soort spelers, ik noem ze dan even spelers, die worden dan trainer, maar die weten natuurlijk als geen ander wat er speelt bij die spelers. Die hebben zelf die toernooien meegemaakt. Die hebben zelf die spanning gehad. Die weten precies hoe de hazen lopen. Die weten ook dat een bepaalde chemie in de groep belangrijk is. Zij zullen waarschijnlijk ook beamen dat in 90... Ja, dat
helemaal goed
dat niet helemaal goed... Ja, dus dan kun je ook niet presteren. Dus ik denk wel dat dat ook een reden natuurlijk is voor Hiddink destijds om hun bij zo'n groep te halen.
Hmm. Ja.
Ja. Je hebt altijd het woord voetbalplezier, hè, Boudewijn. Dat hoor je overal. En analytici roepen het en trainers en noem maar op. Is dat er echt in zo'n toernooi, als jij zo'n wedstrijd aan het spelen bent, is dat leuk? Want ik kan me ook voorstellen, je moet presteren, stress.
Leuk.
Nee, maar
het is echt heel vervelend, hoor.
Nou, dat wil ik niet zeggen dat het vervelend is, maar het is, ja, er worden dingen gevraagd en je wil zelf dingen en belangen, weet je wel.
Kijk, het plezier haal je natuurlijk uit het winnen, het plezier haal je uit samenspelen, het plezier haal je uit een goede actie, uit een assist, uit een goal, uit het feit dat je zo'n stadion binnenwandelt en de entourage ziet, bij wijze van spreken met de bus richting het stadion, dat je door die oranje massa moet. Dat is allemaal hartstikke leuk, daar doe je het allemaal voor. Ja, ik weet niet of jullie het al eens hebben aangetrokken, maar als je dat oranje shirt...
Niet op dat niveau.
Dat is wel speciaal als je je land mag vertegenwoordigen. En tuurlijk, volgens mij begint Nederland zelf al bij de onder 15. Daar heb ik er altijd al bij gezeten. Dus die EK's heb ik ook meegemaakt met de onder 18 van Nederland zelf al. En ja, dat is toch altijd wel heel apart
maar
mee te maken.
Je speelt een halve finale. Je bent bij de laatste vier van de wereld. Daar heb je natuurlijk een groep hele goede spelers voor nodig. Dat moet elkaar een beetje vinden. Maar je moet natuurlijk ook snoeihard zijn voor jezelf en voor elkaar.
Dan sta je dan niet
ja.
Maar dat is de reden waarom dat jij vanaf je 13e in de trein naar Eindhoven zat.
Bijvoorbeeld, ja.
Op en neer.
Ja, ja.
En, dus, dan komt bij jou dat ik had ultieme gevoel, zeg maar. Invallen tegen België is leuk, maar...
De sacrifice waar we het over hadden, niks komt uit de lucht vallen. Je moet er heel veel voor doen. En vergis je niet, heel veel voor laten. En bij wijze van spreken, normale kinderen gaan naar hun 16e, 17e, 18e studeren. En hebben dan nog, bij wijze van spreken, 5 jaar de tijd om eens even uit te vinden wat ze willen in het leven. Ja. En feestjes te vieren. Maar goed, ik zei in het begin dat ik 17 was bij het eerste van PSV kwam. Ja, dan ben je 17, zit je eigenlijk al meteen in een volwassen wereld. En je wordt als volwassene ook beoordeeld. Elke week naar je prestaties. Dus je slaat heel veel over. Alleen als je dan op zo'n WK staat. En je staat in de basis tegen Brazilië op een WK. Ja, dan dan zou het je niet meer zoveel schelen dat je 5-6 keer in de week vanuit Maastricht naar Eindhoven op en neer reed met de trein of dat soort dingen. Hè. Je hebt zoveel gelaten. Ja, daar doe je het dus dan voor.
Is dat hele traject, is dat misschien wat het grote publiek wel het meest onderschat?
Nou, dat weet ik niet.
Of zou kunnen onderschatten.
En niet of dat het is.
Beeldvorming.
Nou, ik weet niet of dat het per se is. Tuurlijk, mensen weten niet wat het echt inhoudt, hè, om daar te komen. Dat is misschien één. Maar om het te zijn en te blijven is ook nog een ding. En ik zeg wel eens die... Ik noem maar iemand die bij Barcelona speelt. Die speelt per jaar 60, 65 wedstrijden. Die spelen om de 3 dagen. Die jongens die moeten elke 3 dagen moeten die echt top presteren. Want die worden continu... met een groot glas bekeken. Winnen is niet alleen het doel, maar je moet ook nog goed spelen. Je moet ook een mooi voetbal laten zien. En dan is het zo dat je na een wedstrijd uit bij Sevilla, dat je om 2 uur 's nachts nog in een vliegtuig zit en terugvliegt naar Barcelona. Daar slaap je een uurtje of 4, 5 en dan moet je weer trainen. En 2 dagen later zit je weer in een vliegtuig, bij wijze van spreken, naar München, want dan speel je Champions League. En dus de druk die daarbij komt kijken en de capaciteit hebben om dat dus allemaal te handelen, dat reizen, dat moeten presteren, de druk van de media, die daar natuurlijk ook exceptioneel is. Kijk, dat soort dingen, daar vergissen mensen zich wel eens in, denk ik dan, omdat sommigen, die zien alleen die 90 minuten. En dan word je dan op beoordeeld, terwijl je niet weet wat er nog meer allemaal achter zit eigenlijk om daar uiteindelijk te kunnen presteren.
Wordt veel gevraagd van lichaam en geest.
Ja, 100%. Ja. Veel meer waarschijnlijk dan dat mensen misschien zich kunnen voorstellen. Het is ook niet een niet willen voorstellen of zo. Maar ja, ik denk dat je het pas kunt... Je voelt dat natuurlijk pas als je het ervaart.
Je moet eigenlijk zo'n shirt aantrekken.
Je kunt het weer doen. Ja. Kun je het erin pas? Gaan proberen. Je bent natuurlijk 5 weken met elkaar onderweg. Daar zit prestatiedruk op. Er moet geleverd worden. Verwachtingen naar elkaar toe. Er ontstaan ook irritaties, hè?
Ja, zeker.
Hoe werd daarmee omgegaan?
Nou, soms moet het even knallen. Iemand zegt wel eens zonder wrijving geen glans. Ja, en dat soms is dat om de training. Maar dat hadden we eigenlijk meestal wel. En dan
iets te hard.
Dan is zijn tackle even net iets te hard of net iets te hoog. Of... soms laat de trainer het dan ook even lopen. Van ja, jongens, niet zeuren, maar gewoon door. Soms staan er 2 met koppen tegen elkaar. En na de training zitten ze samen in de buggy terug naar het hotel. Dus dat zijn eigenlijk dingen die er wel bij horen. Alleen vroeger kwam dat misschien nog vaker voor. Tegenwoordig is natuurlijk bijna elke training wordt gefilmd. Dus als zoiets gebeurt, dan wordt het natuurlijk meteen breed uitgemeten.
In 96, om dat toch maar even in perspectief erbij te plaatsen, zat Nederland zelf al in een hotel redelijk ver van de buitenwereld verwijderd. Zo leek het in ieder geval. In Frankrijk zaten jullie daar op die mooie rots met uitzicht op de Middellandse Zee.
Vista Hellas Hotel.
Ja.
Vind je het nog als de dag van gisteren?
Ja, dat snap ik. Speelde dat mee? Die ogenschijnlijk ontspannen omgeving waar mensen in en uit konden lopen...
Ja, maar ik denk,
en jullie zelf dus ook?
Ja, maar dat had ik volgens mij even aangegeven. Ja. Dat in Hoenderlo zaten we voor ons gevoel echt opgesloten. En in Monaco totaal niet. Dus we hadden die vrijheid om inderdaad, wat je zei, daar liepen wel eens mensen in en uit. We hadden natuurlijk andere hotelgasten. We gingen met de shuttle naar de beachclub beneden. Nou, daar konden we in het zwembad zwemmen, maar we zijn ook de zee op geweest met die jetskis. Dus we trainden bij het trainingscomplex van Monaco. Het was dan volgens mij de Roque Brune of...
Roque Brune, Cap Martin geloof ik.
Ja, zoiets was dat. En dan had je een fantastisch trainingsveld met daarnaast zo'n rotswand. Ja.
Nou, hoe vaak heb jij die bal bovenaan gesloten?
Deze, ja.
Nou, het gekke is
dat... Een spelletje, toch?
Ja, dat was zeker een spel. Maar niemand kreeg die bal echt op die rots. En... ja, dat klinkt gek, maar ik denk dat ik dan toch altijd wel enigszins me ervan bewust was dat ik dat wel een keer wilde proberen. Maar dan liet ik het dan bij, want ik wil niet gepresteerd raken. Dus je kunt 36 keer die bal proberen die rots op te schieten.
Voor een flesje wijn of zo.
Ik denk dadelijk...
Op.
Geen idee. Dadelijk scheur mijn hamstring en een flesje wijn had ik toch niet voor gespeeld. Dus ik laat het maar een ander over. Ja. Nee, dus dat was wel... Een geweldige omgeving om in te zitten. Waarschijnlijk ook bewust gekozen door Hiddink. En Ik kan me ook herinneren dat wij op een gegeven moment speelden wij de wedstrijd of tegen Mexico of tegen Joegoslavië. Dat we met de helikopters gingen vanuit... Dennis vloog niet mee, voordat je het gaat vragen. Maar dan zaten we inderdaad bij dat Vista Palace Hotel. En dan kwamen op een gegeven moment helikopters binnen. En dan gingen we met vijven in zo'n helikopter. En die steeg dan op. En die ging dan eerst zo met de neus naar beneden. Zo die richting de zee. En daarna trok die weg. En dat was wel de snelste manier om van A naar B te komen.
Hmm.
En dus ook voor het herstel / de vermoeidheid het beste. Dan dat je 3 uur of 4 uur in de bus had moeten zitten. Waar we binnen een uur waren we met de helikopter aan de andere kant.
Ja. Kijk je eigenlijk ook andere wedstrijden?
Ja, we hebben wel wat gekeken. Ja, tuurlijk. Ja, dat doe je altijd tijdens het
nou ja, ik weet iemand als Ruud Gullit, die deed dat bijvoorbeeld niet. Hè? Die had, nou,
dat weet ik goed. Niet of dat wel of niet deed. Maar
nee.
Ik denk dat wij vaak genoeg samen hebben gezeten. Ik moet zeggen dat ik zat ook wel heel vaak in de medische ruimte. En dan niet per se nog omdat ik geblesseerd was. Maar gewoon de omgeving is altijd leuk. Want er komen mensen in en uit. Er is altijd wat ongein.
Sociaal contact.
Ja, dus behoorlijk wat sociaal. Er gebeurt veel in zo'n medische ruimte. En daar stond dan altijd de televisie ook aan met de wedstrijden. En soms denk ik dat we ook wel eens in het hotel zelf bij de bar waarschijnlijk gezeten hebben. En een wedstrijd gekeken hebben met jongens samen.
Maar daar was altijd wel een ruimte voor. Maar dan kijk je dus puur als liefhebber. Of kijk je ook analytisch?
Ja, tuurlijk. Volgens mij keken we met z'n allen keken we met z'n allen naar Engeland-Argentinië.
Omdat je wist.
Iemand tegenkomen. Ja. Ja, natuurlijk die wereldgoal van Michael Owen, dat die overal doorheen rent. Dus ja, dat kan ik me nog wel herinneren dat we dat samen deden, ja.
Ja.
Je kwam hier binnen en je hebt de rugzak.
Al, wanneer ga je dat vragen?
Ja.
Je weet, ik heb altijd een rugzakje bij me. Wel wat verhalen. En
ja.
Nee, ik had inderdaad een tas bij me. Je zei, kun je wat meenemen? En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat doen. En we hadden het net over de Vista Palace. Maar ik heb deze meegenomen. En ik weet niet of je dat zo op die manier kunt zien.
Die camera daar.
Ja, even bij deze doen. Dat is deze. En dan zeg je natuurlijk, ja, maar waarom zit dat nou in in dat plastic? Nou, het verhaal is eigenlijk best wel simpel.
Voor de mensen die niet kijken, maar vooral luisteren. We zien hier een WK-shirt, hè?
Een WK-shirt
98.
Van 98 in Frankrijk. En het shirt zit in plastic verwikkeld. Maar wij kwamen natuurlijk terug in het hotel. En wij hadden natuurlijk altijd vuile was. En die was die werd in het hotel schoongemaakt of gewassen. En op een gegeven moment hadden we natuurlijk gezegd, ja, wat kunnen we eigenlijk? Kunnen we die shirts, kunnen we die ook inleveren? We waren natuurlijk een beetje angstig dat als we de shirts zouden inleveren, dat we die nooit meer terugkregen. Maar we kregen dus die shirts terug in zo'n plastic folietje, netjes opgevouwen. En dan zit er nog inderdaad, er zit zelfs nog een kaartje aan bij de hals van, ja, ik ga er even vanuit dat het misschien met mijn kamernummer te maken had. En zo kregen wij die shirts terug. En daar zit zit hier zelfs in het midden.
Oh, om hem strak te houden.
Zit er nog een papiertje in.
Dat is keurig gestreken dit.
Dit is gewoon echt een best voor gedaan.
Gaaf man.
En dan hebben we hier inderdaad het originele zelfde shirt.
En ik heb staat zenden achterop met nummer 12. Dus dat is het bewijs.
En aan de voorkant, waar we het eerder over hadden, staat dus ook weliswaar op FIFA World Cup 98.
Ja.
Alleen er staat niet bij natuurlijk welke wedstrijd dat was.
Nee, want tegenwoordig zien we allemaal vlaggetjes.
Tegenwoordig hebben we de vlaggetjes en toen nog niet. En ik moet ook zeggen, ik heb het shirt nog wel eens een keer aangehad. En toen dacht ik, wat is dat shirt groot? Maar volgens mij was het in die tijd one size fits all. Dus ik denk dat Jaapie Stam er ook nog in past. Want het is vrij large.
Ja. En wij dachten dat het mode was toen wij de shirts, toen we de beelden terugkeken. Maar het is gewoon een fabrikage.
Gewoon die
bij de fabrikanten misschien was het wel mode.
Ja.
Op die periode. Dus ja, dit is een originele.
Ja. Dit werd overigens niet gewassen omdat je het nog een keer moest dragen in een andere wedstrijd. Hè?
Nee,
dit is gewoon voor thuis.
Een keer nieuwe.
Ja.
Deze was voor thuis.
Hoeveel shirts kreeg je toen?
Nou, ik denk 2 per wedstrijd.
En je wisselde in de rust?
Ja, vaak. Maar ja, je wisselde met tegenpartij ook. Dus op een gegeven moment heb je wel wat. wat heb shirts je, is toegevoegd aan die collectie.
Heb je bij iedere wedstrijd gewisseld?
Dat durf ik niet te zeggen.
Ook als, zeg maar, ook als je niet speelde? Dat ik het zo,
Ja, ik denk, ja, je wisselde waarschijnlijk wel. En je wisselt natuurlijk wel sneller als je iemand bijvoorbeeld kent bij de tegenpartij. En ja, misschien, ja, het klinkt misschien gek, maar misschien dat ik tegen Zuid-Korea niet heb gewisseld. Omdat je, ik weet niet.
Maar ben je iemand die veel bewaard heeft? Want je hebt jongens die geven alles weg en die denken 30 jaar later, had ik dat maar nooit gedaan.
Nee, ik heb wel alles een beetje bewaard. Ik heb wel nog een behoorlijke collectie op zolder liggen.
Omdat je dacht, dit wordt leuk later? Of voor mijn kleinkinderen?
Nee,
of,
ja. Nee. Als je 21 bent, denk je niet aan kleinkinderen.
Nee, daarom wordt waarschijnlijk ook zoveel weggegeven.
Ja, dat zal. Maar ik vond het gewoon leuk om te hebben. En ik wist ook dat je er ook wel anderen blij mee kon maken. Dus ik heb ze altijd wel gehouden of geruild.
Als je het hebt over mensen die je kent bij de tegenpartij. Brazilië. Hmm. Ronaldo. Ja. Voor de mensen van onze generatie. De echte.
De echte. El Fenomeno.
Ja.
Ja, dat was wel heel speciaal, moet ik zeggen. Maar waarom was dat speciaal? Ik kwam in 94 bij het eerste van PSV, vanuit de jeugd. Ik was net topscorer geworden in de Coca-Cola-competitie. Dat was dan de onder 18. En ik kwam bij de eerste. En op een gegeven moment, niet veel later, kwam een jonge Braziliaan die net de WK 94 gespeeld had.
En gewonnen.
Althans, niet gespeeld, maar zat bij de selectie.
Ja.
En dat Brazilië werd wereldkampioen. En dat was dus Ronaldo Nazario de Lima. En die voegde zich bij ons. En ik had eigenlijk vanaf dag 1 wel een klik met hem. Omdat ik natuurlijk dezelfde leeftijd had. Een beetje dezelfde interesses. Ik had een klein boekje. Dat was dan zeg maar Portugees voor dummies of zo. Hè? Dat is zo'n klein. Dus ik heb altijd met hem geprobeerd wat te communiceren. En ik denk een jaar later kocht ik mijn eerste appartementje. Was eigenlijk meer een studiootje op de vierde verdieping in een gebouw. Maar Ronaldo die zat in het penthouse in hetzelfde gebouw. Dus ik heb heel veel tijd bij hem besteed. Ja, en dan vertrok hij richting Barcelona. En hij ging uiteindelijk van Barça naar Inter. En ik ging uiteindelijk naar Barcelona. Dus
jullie hebben elkaar daar net gemist?
Net gemist, ja. Dat is wel zonde natuurlijk. Maar wij, wat ik al zei is, we hadden in die tijd een klik. Zowel op het veld als buiten het veld. Ik was de linksbuiten die de assist gaf. En Ronaldo was natuurlijk de ster. Daarom zei ik altijd, het contrast was vrij groot. Ik kwam vanuit de jeugdcompetitie in Nederland. En hij kwam net van een WK of die gewonnen had. Maar super aardige gozer, altijd al geweest. En ook wel heel knap dat als je zo ontzettend goed bent als speler, dat je toch nog beide benen op de grond
hebt. Ja, een hele lieve jongen lijkt mij.
Ja, een goede gozer.
Ja.
En ja, dat je dan elkaar tegenkomt op zo'n halve finale WK is wel speciaal. En dat is natuurlijk leuk op het moment dat je de line-up gehad hebt en elkaar even een hand of een knuffel geven. Maar zodra dat fluitje ging, was dat natuurlijk even niet meer belangrijk. En ja, dat WK staat natuurlijk ook nog wel bekend om het probleem rondom Ronaldo. Hè? Dat
in de finale, waarschijnlijk
voor de finale nog een epileptische aanval zou hebben gehad. En uiteindelijk de finale wel gespeeld heeft, maar hij heeft hem gespeeld.
Ja.
Alleen,
beetje als een zombie bijna. Ja,
ja, natuurlijk niet.
Dat is wel verantwoord, laat ik het zo zeggen.
Niet zoals hij dat waarschijnlijk gedaan had als hij een goede doen was geweest.
Dus je gek verhaal blijft dat, hè?
Ja. Ja, er is wel trouwens een documentaire over. Ja. Op een van de betaalzenders.
Ja.
En daar legt hij het zelf allemaal wel uit wat er gebeurd is.
Hmm.
Dus dat, dat is wel zonde natuurlijk.
Heb je maar met hem geruild toen, shirt?
Ja, dat is een goede vraag, maar dan moet ik echt gaan spitten. Ik betwijfel het. Ik kan me niet zo herinneren.
Omdat iedereen achter hem aan zat? Of hoe gaat dat dan?
Nee, ik weet het. Ik denk dat wij zo teleurgesteld waren op een of andere manier. Die Brazilianen in de feeststemming en wij natuurlijk in de. Wat ik al zei is, wij waren echt ervan overtuigd dat wij wereldkampioen zouden worden of kunnen worden.
Nou, ik kan je wel vertellen, wij ook.
Maar er is in die wedstrijd ook nog een moment dat volgens mij Van Hooijdonk een penalty had moeten hebben, omdat hij naar de grond getrokken werd. Er stond nog geen VAR.
En die had wel ingegrepen.
En uiteindelijk verloren wij dus op penalties. Ja. Wij misten er twee, ze schieten ze allemaal feilloos binnen. Taferel wordt dan natuurlijk de held als keeper. En ja, wij waren zo teleurgesteld dat het feit dat wij derde, vierde plek moesten spelen, ja, dat kwam voor veel jongens ja, toch wel als een...
Moetje of ja.
Ja, een moetje.
Ja, en dat lijkt me verschrikkelijk op Boudewijn, of niet?
Ja, dat was het ook, want dat is ook weer een voor jouw idee. Wij zaten dat hele toernooi in Zuid-Frankrijk. Op een gegeven moment vliegen wij terug richting Parijs. En je merkte gewoon dat die groep zoiets had van... Vlieg gewoon 20 minuten door en dan landen we in Amsterdam. Is het ook klaar. Waarom moeten we die wedstrijd nog spelen? Dus wij speelden derde, vierde plaats in Parijs. In Parc des Princes. En er waren natuurlijk wat jongens die wat klachten hadden. En die speelden uiteindelijk niet. Terwijl waarschijnlijk als je de finale gespeeld had... Dan ging er nog een spuit in of iets om in ieder geval wel die finale te kunnen spelen. Maar de kwartfinale had dat, of de troostfinale had het natuurlijk niet meer voor ons. Terwijl Kroatië, ja, die hadden nooit gedacht dat ze überhaupt de derde, vierde plek zouden spelen. Dus voor hun was die derde, vierde plek eigenlijk de finale. Dus ik denk toch dat je ergens wel merkte dat zij daar gewoon beter in zaten als ons. En uiteindelijk verliezen we 2-1. Ik score wel nog in die wedstrijd. Dus 1-0 achter, 1-1. Uiteindelijk verlies je 2-1. Ja, dan druip je toch wel af. Mm. En ik wil niet zeggen met de staart tussen de benen. Want we hebben ook op dat toernooi weer laten zien waar Nederland goed in is. En wat Nederland teweeg kan brengen. En ik zeg ook wel eens, het is heel gek dat wij toch elk jaar of elk toernooi... dat wij weer zoiets hebben van we worden Europees of wereldkampioen. Terwijl... We zijn maar een heel klein landje vergeleken met al die anderen. We hebben 16, 17 miljoen inwoners. Je staat neerlegd naast een Brazilië, Frankrijk, Duitsland. Noem maar op, Argentinië. Waar je natuurlijk veel meer inwoners hebt. Dus ook veel meer spelers kunt selecteren. Dat we toch elke keer weer aan die deur kloppen. En denken dat wij dat ook wel even kunnen fixen. Want natuurlijk niet 1, 2, 3 zomaar gebeurd is.
Maar was toch toen afgaande op de spelers wel redelijk realistisch? In ieder geval, die laatste vier was heel logisch, toch?
Ja, maar wij hadden spelers, en dat heb ik later ook wel eens verteld. De spelers die wij hadden, die speelden allemaal in een topcompetitie. Of ja, gingen uiteindelijk natuurlijk naar Barcelona, bijvoorbeeld.
En hadden de ervaring al, hè? Waren in de ideale leeftijd?
Ideale leeftijd, spelers die al toernooien hadden meegemaakt, toernooien. En... Ja, daardoor had je natuurlijk een bepaald geloof. Waarom niet?
Ja.
Dat het kan. En ik denk dat je bijvoorbeeld in voor mijn geval 2004, verloren we in de halve finale van Portugal. Ja, was je gewoon niet goed genoeg. Portugal was beter. En wij als groep waren ook niet zo sterk als in 2000 en in 98. Dus dan zit je er toch ergens een beetje anders in.
Maar de jongens van Frankrijk, de wereldkampioen van 98, heb ik toch ook verschillende signalen gehoord. Die waren blij dat ze niet tegen Nederland kwamen.
Ja, na Barcelona speelde ik nog bij Chelsea. En daar kwam ik Desailly tegen, de aanvoerder van Frankrijk. En Emmanuel Petit, die had ik ook nog meegemaakt bij Barcelona. Maar die speelde daarna ook bij Chelsea. Die zeiden ook zij waren blij dat wij de finale niet speelden. Want ze speelden liever tegen Brazilië dan tegen ons. Dat zegt ook iets.
Ja. Hmm. Dat maakt de pijn misschien toch nog wel groter.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja. Heb je er lang mee gezeten? Misschien een groot woord, maar...
Nee. Ja, je hebt er wel last van gehad natuurlijk. Maar ja, je gaat daarna naar Barcelona en je speelt bij Barça. En dan heb je, wou ik bijna zeggen, andere zorgen.
Misschien krijg je daar ook wel complimenten als je op zo'n eerste training over dat WK.
Ja, dat is ook. En dan krijg je 2000, waar we natuurlijk heel dichtbij waren. En daar verlies je ook de halve finale op penalties. En 2002 waren we er niet bij. 2004 verloren we uiteindelijk in de halve finale van Portugal terecht. Dat zijn wel andere momenten. Ik denk dat ik zelf het meeste last, het langste last en misschien nog steeds last heb van het verliezen van de Champions League finale. Omdat dat komt niet vaak voor. En dat zijn echt van die eikmomenten in een carrière. Dat als het dan moet... Kijk, nu verliezen wij een halve finale van Brazilië op penalties. Dat is pijnlijk. Maar stel je voor, je verliest de finale op penalties. Ja, dat is natuurlijk helemaal killing. Ja. Dat draag je echt heel lang mee. Dus ja, hoe gek het ook klinkt, misschien kun je beter een halve finale verliezen dan een finale. Want ja, dan ben je daar echt zo dichtbij. Dus ja, tuurlijk is het leuk dat je het hebt over dat wij natuurlijk in 98 een bepaald voetbal hebben laten zien waar iedereen het nog lang over heeft gehad. En het is natuurlijk doodzonde dat je niet de finale hebt kunnen spelen. Maar dan weet je ook nooit wat er had kunnen gebeuren. Wat wij later wel hebben gezegd, hè, toen Nederland ook voor de derde, vierde plek moest spelen, was het 2014. Krijg je natuurlijk weer die vragen over onze derde, vierde plaats. Dat we ook zeiden, luister, of je er nou zin in hebt of niet, zorg gewoon dat je derde wordt. Want dan heb je iets tastbaars. Kijk, derde van de wereld is toch wel heel speciaal. En die jongens hebben toen volgens mij dik gewonnen van, was het tegen Brazilië?
Brazilië, ja.
Ja, dan kom je toch met iets thuis. En ja, wij zijn uiteindelijk met lege handen thuisgekomen, omdat we van Kroatië met 2-1 verloren.
Ja.
En een doelpunt voor jou dan, maar dat weegt niet op tegen...
Nou, je scoort natuurlijk liever als je wint.
Ja.
Dat heeft dan meer waarde. Maar goed, je kunt wel zeggen dat je op een WK gescoord hebt.
Ja. Voor wat dat dan. Was er getraind trouwens op strafschoppen?
Ja, ik denk wel dat we de aandacht aan besteed hadden, hoor. Ja, dat wel. Alleen, wat ik me kan herinneren van die Brazilianen, die schoten alle penalties hoog in. Maar dat is eigenlijk... Ja, perfect. Allemaal onhoudbaar.
Ja.
En die van ons, die waren niet allemaal onhoudbaar. En dat bleek dus, want Tafarel die stopte er dan 2. En dat had echt wel te maken met een bepaalde...
Half hoog.
Half hoog. Dat is toch makkelijker te stoppen.
Het was mooi dat je ons wilde meenemen in 98 met name.
Ja, wat ik al zeg, anekdotes genoeg toch?
Ja, ja.
Fijn dat je er was.
Dit was WK-gangers met Boudewijn Zende. Als je deze serie ergens tegenkomt, liken en duimpjes en belletjes en sterretjes hebben we heel graag. En misschien komt er een volgende. We gaan eens even kijken of er nog een Limburg actief is geweest met WK. We pakken de encyclopedie uit de kast. En wie weet tot gauw. Dankjewel voor nu. Hoi.